Ik heb een plaatje wat ik even aan jullie wil laten zien. En ik zou graag een eerste reactie horen hierop. Ah, lief, schattig. Oké, iets langer kijken. Wat zeg je? Hij eet hem niet op? Nee. Een vegetarische kat. Nog iets? Ik hoor daar iets. Ze kijken naar buiten. Ja. Ja. Ze willen misschien wel samen naar buiten. Ja. Oké. Ik ga jullie beloven dat jullie dit plaatje tegen het eind van de dienst terug gaan zien. En dan gaan we er nog wat meer van zeggen. Als thema over deze dienst heb ik samen sterk. Ik kom op dit thema doordat we als jaarthema in Bethel, ik weet niet of dat jaar nou nog een beetje uitgerekt is, maar hebben we het thema relaties. En samen gaat over relaties. En sterk is eigenlijk nog met een knipoog naar het thema van de vrouwenconferentie in Roemenië. Daar hadden we het thema unitate. En dat was eenheid. En als je samen sterk bent, dat kan doordat je een eenheid bent. Dus het gaat over relaties en over eenheid. En daarom is het samen sterk. En ik wil graag met jullie lezen uit de Bijbel. Prediker 4. Manuel, mag de... Ja, Prediker 4. We beginnen bij het 7e vers. Ik zag nog iets ijdels onder de zon. Iemand staat alleen. Hij heeft geen zoon of geen broer. Niemand heeft hij naast zich. Toch zoekt hij zonder ophouden en is nooit tevreden met zijn rijkdom. Voor wie beul ik me eigenlijk af en ontzeg ik mij zoveel goede dingen? Ook dat is ijdel en zinloos gedoe. Je kunt beter met z'n tweeën zijn dan alleen. Dan heb je iets aan je moeite. Als de een valt, helpt de ander hem op de been. Maar ongelukkig de alleenstaande die valt. Hij heeft niemand om hem overeind te helpen. En twee die bij elkaar slapen, hebben het warm. Maar hoe moet iemand die alleen ligt het warm krijgen? Iemand alleen kan overvallen worden. Maar met z'n tweeën kun je een aanvaller de baas. Een driedubbel koord krijg je heel moeilijk stuk. Ik heb het gelezen uit de Willibrord-vertaling. Dat is een vertaling die ik heel graag gebruik bij, bij mijn persoonlijke stille tijd en voorbereiding. Eerst een stukje over de context van dit boek. Want we beginnen zomaar met ik zag iets ijdels onder de zon. Wie is die ik? Dan moeten we terug naar het eerste hoofdstuk van Prediker waar staat: de woorden van Prediker, zoon van David, koning in Jeruzalem. Dan kom je al gauw bij Salomo. Ja. En later staat ook in vers 12 van het eerste hoofdstuk: ik, Prediker, ik was koning over Israël in Jeruzalem. Salomo, wat weten we van hem? Dat hij de zoon van David was. Zijn vader was een groot koning. En Salomo had aan het begin van zijn koningschap een bijzondere ontmoeting met God. Dat lezen we in 1 Koningen 3, vers 5 tot 12. Je kan dat later thuis nakijken. God vraagt hem dan: wat zou je van mij willen ontvangen, Salomo, voor je koningschap? Wat zou je willen hebben aan het begin van je koningschap? Nou, je kunt van alles bedenken, maar Salomo bidt om wijsheid te ontvangen, om te kunnen regeren. En om een goed koning te kunnen zijn. Er zijn nog meer boeken door Salomo geschreven. We weten dat het Hooglied door hem geschreven is. Het boek Spreuken. En dit boek Prediker. En misschien is er vanuit te gaan. Ze staan in een andere volgorde in de Bijbel. Maar dat hij Hooglied geschreven heeft als een jongeman. Daar kun je je iets bij voorstellen. Dit liefdeslied, zo vol vuur en vlam. Geschreven door een jonge man aan het begin van zijn koningschap. Spreuken heeft al een andere toon. Spreuken is meer de toon van de man op middelbare leeftijd. Mijn zoon, doe dit. Mijn zoon, doe dat. Leer van mij. Prediker heeft weer een andere toon. En we kunnen er van, ja, wel van uitgaan dat hij dat aan het einde van zijn leven geschreven heeft. Ik zie hem zo zitten, nadenkend over alles wat hij gedaan heeft, alles wat hij gezien heeft in zijn koninkrijk. Ik moet denken aan de hangouderen, noem ik ze maar, op het bankje in het dorp, die alles aan zich voorbij zien gaan en er hun commentaar op leveren. Gekleurd door de ervaringen die ze zelf in het leven opgedaan hebben. Thema in het boek Prediker. Het verschil of de spanning tussen ijdel en eeuwig. Het woord ijdel kwam ook al gelijk voor bij het eerste vers wat we gingen lezen. Ik zag iets ijdels onder de zon. Het is een beetje vreemd hoor, dat woord ijdel. Ijdel, dat denken wij, veel voor de spiegel staan. Zorgen dat je er netjes uitziet. Of je kleren goed zitten, je haar goed zit. Ik ben vanmorgen ook een beetje ijdel geweest. Maar dat is niet wat hier bedoeld wordt. In het boek Prediker zien we in het eerste hoofdstuk al dat Prediker ijdel uitlegt als niets, zinloos. Een soort adem, een soort damp, een soort nevel. Het is er en het waait hier weg. Hij zegt, het is als de wind. Probeer hem maar vast te pakken. Probeer hem maar in een doosje te stoppen en in een kast op te bergen. Het gaat je niet lukken. Generaties gaan en generaties komen. Die kringloop van het leven. Ook genoemd in een tijd van, dat is een heel bekend gedeelte uit Prediker, tijd van vreugde, tijd van verdriet. Tijd om lief te hebben, tijd om verre te zijn van lief te hebben. Al die contrasten, al die kringloop. Een mooi voorbeeld ervan vind ik wat hij schrijft in Prediker 1 vers 7 over de rivieren, over het water. Denk dat je een waterdruppel bent in de oceaan. De zon schijnt, het verdampt, het vertrekt landinwaarts, het komt boven de bergen, het vormt een wolk, het valt weer neer, het stroomt in het water, het stroomt naar de zee en zo door en zo door. Niets nieuws onder de zon. We hebben er een spreekwoord van gemaakt. En Salomo kijkt ook naar zijn eigen leven terug als oude man. Dat lezen we in Prediker 2. Ik heb daarbij gezet de vijf W's. Dat is een soort kopstokje om het te onthouden. Hij zegt, ik heb het geprobeerd met wijn. In vers 3 van Prediker 2. Zinloos. Je wordt er misschien even vrolijk van. En daarna hou je er wat aan over. Hij zegt, ik heb grootse werken ondernomen. En dat weten we van Salomo. Hij mocht de tempel bouwen. Hij mocht een prachtig paleis bouwen. Er kwamen van heinde en ver was hij bekend om wat hij tot stand gebracht had. Tuinen en parken aangelegd. Vijvers aangelegd. Een bos van jonge bomen. Werken. Wat kunnen we er druk mee zijn? Ja, ik weet niet precies de uren, maar hoeveel uren van je leven het beslaat. En niet alleen uren, maar ook je gedachten en je ambities. Werken, het kan je zo in beslag nemen. Maar Salomo zet ze uiteindelijk in het rijtje van ijdel. Hij heeft het over zijn welvaart, zijn weelde. Ook een wee. We hebben al wijn, we hebben werken. En we hebben ze weelde, ze welvaart. Nou, ook daar stond hij onbekend. Van heinde en ver kwamen ze kijken naar de schatten die Salomo had. Waar zijn onze schatten? Staan ze in de garage? Zitten ze in je broekzak op dit moment? Dat kleine, platte apparaatje? Toch wel liefst het nieuwste model en wat het meeste kan. Zowel qua auto als qua telefoon. En ik moet eraan terugdenken hoe wij vorig jaar onze woonkamer opknapten. Mensen, wat kon je bezig zijn precies de juiste kleur voor je behangetje te vinden, zeg. Zo'n heel staaltje, dan die of toch die of die, een nuance kleurverschil, wat kan het je in beslag nemen? Weelde, welvaart. Ook wijsheid, zegt Salomo, is ijdel. Dat vond ik wel bijzonder eigenlijk, want hij had die wijsheid aan het begin van zijn koningschap had hij om gebeden. Maar ook dat is vergankelijk, zegt hij. En als ik de lijn trek naar onze tijd en van wijsheid even wetenschap maak, het is wel niet helemaal hetzelfde, maar dan denk ik, de wetenschappers halen elkaar steeds in. We ontdekken wat nieuws. Oh nee, we ontdekken weer dat het anders is. Waar komen we met al onze kennis? Hoe betrouwbaar is het? Hoe ijdel is het? En de laatste W, ja, hij staat hier als vrouwen, maar je kan er ook een woord met een W van maken. Goed, jullie snappen hem. Woman, dacht ik aan. Jullie ook? Ja. Nee, goed. Die vijf W's. Ijdel noemt Salomo ze aan het eind van zijn leven. Wijsheid, werken, weelde, wijn en wijven. Sorry. Wel een beetje zwartkijker, die Salomo. Ik moet terugdenken, toen ik nog jong was, gingen wij op oudejaarsavond naar de kerk. En dat vond ik helemaal niet leuk, want ik wist wat er komen ging. En met het geluid van de rotjes op de achtergrond en de geur van oliebollen in de winterjassen in de kerk, ging de Bijbel open en kwam daar psalm 90 is het geloof ik, de oudejaarspsalm. Gelijk het gras is ons kortstondig leven. Zoals een bloem die knakt. Men kent en vindt haar standplaats zelfs niet meer. En ik dacht, dat wil ik helemaal niet horen. Ik heb nog een heel leven voor me. En zo zitten er hier misschien ook wel jonge mensen die denken, ik wil dit helemaal niet horen. Wat doe ik met mijn schoolopleiding? Ik heb net verkering. Ik wil dit of dat gaan bereiken. Dan wil je dat niet horen. Ik zou toch even blijven luisteren vanmorgen, want er komt nog een keer in wat Salomo zegt. Het is niet alleen ijdel waar hij het over heeft, maar het is ook eeuwig waar hij het over heeft. En eeuwig is altijd durend. Is niet zoals die waterdruppel die maar rondgaat en rondgaat. Is niet zoals de wind die je niet vast kunt pakken. Eeuwig is altijd durend. Niet eindigende toekomst. En als hij het over eeuwig heeft, heeft hij het over God. We zien dat in het derde hoofdstuk bij vers 11. Alles wat God doet is goed op zijn tijd. En dan staat er zo'n wonderlijk zinnetje. Ook heeft hij de eeuw in het hart van de mensen gelegd, in ons hart gelegd. En dat tersluikse zinnetje, daar heb ik over na moeten denken. Wat wordt daar nou bedoeld? En ik moest denken, wij hebben toen wij nog niet getrouwd waren, meegemaakt het verschrikkelijke ongeluk van Mark's broer, die verongelukte in een helikopter. En toen, later kregen we van mijn schoonouders een kaart met foto van Bert. En daarna stond een gedichtje van Toon Hermans. En dat eindigde, God heeft ons mensen niet geschapen om op te bergen in de grond. Zo zijn wij niet geschapen. In het begin heeft God ons zo geschapen om eeuwig te leven. Om in het paradijs te wonen, geen zorgen te hebben. We kozen anders. We werden misleid en kozen de leugen van Satan. Dat we als God zouden zijn als we van de boom van kennis goed en kwaad zouden eten. En hoe vaak eten we nog steeds van die boom? We willen weten wat goed en wat kwaad is. En dat is belangrijk. Toen hebben we die eeuw in ons hart verspeeld. Het is verduisterd geraakt. En die eeuw in ons hart is een gat in ons hart geworden. Een bodemloos gat, niet te vullen. Ja, God kan het vullen. En God heeft er ook alles aan gedaan om dat die eeuw weer terug te geven aan ons. En hij heeft daar zijn zoon voor gegeven. De eeuw is in ons hart gelegd, zegt Salomo in Prediker 3. Maar zonder God is die eeuw in ons hart een gat in ons hart, zei ik al. En de gevolgen daarvan heeft Salomo met zijn beschouwingen van het aardse leven ook gezien. Onrecht. De een heeft meer dan de ander. De een krijgt meer salaris dan de ander. De een komt het leren zo aangevlogen en de ander moet er zijn stinkende best ervoor doen. De een bezit veel meer goederen dan de ander. Onrecht. Onderdrukking. Dat komt, daar vaak uit voor. Wie rijk is, kan een andere onderdrukken. En we denken al gauw bij onrecht en onderdrukking aan een ver van je bedshow. Maar hoe vaak kom je jezelf ineens tegen dat je je verheft boven een ander? Of die derde die Salomo noemt. Jaloezie, die komt al wat dichterbij. Jaloezie vinden we in de Bijbel al bij Kain en Abel. We vinden het bij Saul en David. We zien een vorm ervan bij Martha en Maria. We hebben er pas een preek over gehoord. In een gezin waar je opgroeit, waar een van de kinderen voorgetrokken wordt boven jou. Het kan een bittere pit in je hart worden. Het zwarte gat in je hart. Jaloezie, de gevolgen zijn groot. Wat een zwartkijker, hè, die Salomo. Of, we komen bij onze tekst, die we net gelezen hebben. Je kunt beter met z'n tweeën zijn. En dan komen we bij samen. Je kunt beter met z'n tweeën zijn. Praktisch gezien, als je valt, is er iemand om je overeind te helpen. Als je het koud hebt, is er iemand om je warm te houden. Als je aangevallen wordt, is er iemand om samen met jou te verdedigen. En de jongelui die voetballen, die weten wel hoe fijn het is om met tweeën te verdedigen in plaats van met één. Maar dat is niet alleen in het praktische zo. Het is gewoon in het leven van alle dag zo. En het is een appel op ons om die mensen die alleen zijn, die zoals Salomo zegt, geen zoon of geen broer hebben naast zich, om er daar oog voor te hebben en er daarvoor te zijn. Om ze overeind te helpen als ze vallen. En niet alleen in letterlijke zin. Om ze warmte, hulp, praktische goederen te bieden als ze het koud hebben. Om samen met hen een aanvaller te kunnen weerstaan. Laten we daar open ogen voor hebben. En dan ineens komt dat zinnetje waar u van dat kleine plaatje al ziet bovenin. Een driedubbel koord krijg je een heel moeilijk stuk. En net als hij heeft de eeuw in ons hart gelegd, is dat net zo'n zinnetje van, ja, we kennen dat zinnetje allemaal. Het wordt heel vaak gebruikt voor een trouwdienst. Jonge stellen kiezen het uit. En we hebben er een bepaald idee van, maar Salomo heeft het hier niet over het huwelijk. Hij heeft het over relaties, over samen. En het is net een soort optel, hè? Van 1 is niet goed, 2 is beter dan 1, 3 nog beter. En dan zou je denken, komt er zeker nog 4 is nog beter. Nee, het stopt bij 3. En deze staat eigenlijk alleen maar hier in Prediker. Niet ergens anders in de Bijbel komt hij niet voor. Ik wilde even wat gaan doen om wat te laten zien. En daar heb ik iemand bij nodig die mij helpt. 2 is beter dan 1. Wie zou mij willen helpen? Kom maar. Ik heb hier een mandje. Ja. Allemaal bolletjes wol, dat kennen jullie wel van me. Zit er een kleurtje bij, Gerrie, wat jou erg aanspreekt? Waar je even denkt, dat past wel bij mij.
Paars.
Pak hem. Nou, ik heb hier ook wel een kleurtje wat mij erg aansteekt.
Ook paars?
Nou, nee hoor. Ja, die hou ik ook wel van. Maar dit blauw of dit, ik twijfel. Kan allebei, hè? Ik neem deze. Kan jij dat draad breken? Brekkeren.
Ja, wacht hoor. Ja, pak hem.
Ja, makkelijk. Nou, die van mij ook. Ja, zo te doen. Nou, heb ik hier nog een stukje draad. Dat is anders. Dat is niet zo breekbaar. Nou, dan geef ik jou
een stuk.
Die en die. En dan mag je het puntje van jouw draad.
Ja.
Zo. En als je dit bij elkaar goed vasthoudt, neem ik jouw bolletje even mee. Nou zijn wij een verbinding aan het leggen, hè? Zie je wel?
Ja.
Ja, oké, goed zo. Oeps, dat moet je dus niet doen, hè? Niet loslaten. Kom hier, jij. Zo. Het is nog niet erg sterk, maar we gaan draaien, ja. Gaan we naar rechts? Allebei naar rechts?
Ja, is oké.
Ja? Nee, niet zo. Zo, tussen je duim. Ja, ja. Graag bij het eindje, anders hebben we straks een heel kort draadje. Nou, de kunst is om niet los te laten.
Hij ziet er mooi uit.
Ja, hij is nu al mooi, hè? Ja.
Vooral dat gouddraadje.
Ja, jouw kleurtje, mijn kleurtje en het gouddraadje, ja.
Gouddraadje is goed, toch?
Oké. Dat zeg jij. Moet nog even verder preken, Gerrie. Oké. Hou vast, ik ga er gewicht aan hangen. Een open schaar. Kom ik naar jou toe, maar krijg jij mijn stukje? Hou hem hoog. Puntjes, eindjes bij elkaar houden.
Heel. Ja.
Nou. En daar gaat hij. Het is mooi bij elkaar, hè?
Ik kan wel zien hoe je vrouw bent.
Oké, nog een klein zetje. Hou vast. Ik ga een knoopje leggen, doe jij het ook? Breek hem eens door.
Au.
Gaat niet lukken, hè? Nee, dankjewel. Nou, ik denk als ik hier een sterke man op zet, dat het misschien zou lukken. Er staat ook, je krijgt het heel moeilijk stuk. Maar deze verbinding, dit driedubbele koord, is heel sterk. Je krijgt het moeilijk stuk. Ik ben gaan zoeken in de Bijbel, van waar zie je dat nog meer? Die samenwerking, die verbinding tussen drie. Het meest voor de hand liggend is natuurlijk de Vader, de Zoon en de Heilige Geest. Al bij de schepping werkten ze samen. Wat maakt die verbinding zo sterk? Even kijken, was dat er nog één voor? Ja, we kijken bijvoorbeeld bij de doop van Jezus. Daar komen ze ook alle drie samen. In die dagen kwam Jezus uit Nazareth in Galilea en hij liet zich in de Jordaan dopen door Johannes. En meteen toen hij uit het water kwam, zag hij de hemel openbreken en de geest als een duif op zich neerkomen. En er klonk een stem uit de hemel. Jij bent mijn geliefde zoon, in wie ik vreugde vind. De Vader bevestigt de zoon op dat moment. Hij geeft hem zijn liefde. Je bent mijn geliefde zoon. Hij bevestigt hem. In jou heb ik een welbehagen, in jou vind ik vreugde. En de geest komt en daalt neer om die bevestiging nog eens extra aan te geven. En om Jezus kracht te geven. En Jezus zegt zelf iets wat ook een sleutel is om die relatie, om die verbinding sterk te maken. Ik ben niet gekomen om mijn eigen wil te doen. Daarom ben ik niet uit de hemel neergedaald. Maar om de wil te doen van hem die mij gezonden heeft. Vader, Zoon en Geest zijn één van wil. En het ultieme, waar Jezus' eigen wil bijna in strijd komt met die van zijn vader, is het moment in Gethsemane, waar hij leed voor ons. En waar hij zei, mijn vader, als het mogelijk is, laat deze beker dan aan mij voorbij gaan. Maar niet zoals ik wil, maar zoals u wilt. En de gevolgen van die keuze van Jezus, om in de wil van zijn vader te blijven staan, heeft voor ons de eeuw weer teruggebracht, dat wij weer met de eeuw in ons hart mogen leven. Dat we weten, er is een altijd durende toekomst voor ons. En die is begonnen op het moment dat wij uit het doopwater opstonden en God tegen ons zei, jij bent mijn geliefde kind, jij bent mijn geliefde zoon, mijn geliefde dochter. Ik heb vreugde in jou. Nog iets waar ik drie vond. Niet drie personen, maar geloof, hoop en liefde in 1 Korinthe 13. En over dat niet stuk te krijgen staat de liefde vergaat nooit. En dan worden een aantal dingen genoemd die wel voorbij zullen gaan. We kennen het, gaven van profetie zal verdwijnen, spreken in taal het zal verstommen. Kennis, staat het weer, zal ooit hebben afgedaan. Maar deze drie dingen blijven altijd bestaan. Geloof, hoop en liefde. En de gouden daarvan, Liefde is de voornaamste. Ja, mooie woorden. Maar wij zijn mensen, klein van kracht. Er is een periode geweest. Even nog terug. Er is een periode geweest in ons huwelijk. Dus ook al gaat het drievoudig snoer niet per se over het huwelijk, maar toch wil ik dit voorbeeld noemen. Waarin het een rafelig touwtje was geworden. Waarin we geen verbinding meer vonden met elkaar. Waarin we zelfs stuk liepen op elkaar. En we er heel dichtbij waren om er dan maar mee te stoppen. Gelukkig waren er mensen die naar ons luisterden. En gelukkig hebben we een hele goede therapie kunnen vinden. Die ons heel erg geholpen heeft, met name om die verbinding weer terug te vinden. Want daar gaat het om verbinding zoeken. En er zijn maanden overheen gegaan. Maar op een gegeven moment wist ik, we hebben één doel. We willen bij elkaar blijven. We willen niet dat ons huwelijk een mislukking is. We willen bij elkaar blijven. Dat was het ene doel wat we samen hadden. Wat ik ook wist was, op het moment dat mijn krachten op zijn en ik God ga vragen om me met zijn liefde te vullen, gaat hij het me geven. Daar ben ik nog even niet aan toe, dus ik bid dat gebed nog niet. Gelukkig kwam er een tijd waarop, waarop ik dat gebed wel kon bidden. En als de liefde van God, die jou zoveel liefde heeft bewezen en zoveel genade heeft bewezen, in je hart komt, dan veranderen er dingen. En we zijn gelukkiger dan ooit tevoren. Dat is, niet meer stuk te krijgen. Eén ding zit daar ook in, die sla ik nu over. Wat God zei tegen zijn zoon, jij bent mijn geliefde zoon. Erkenning. Erken de ander. Hij heeft niet dezelfde kleur als jij. Gerry koos voor paars, ik koos voor blauw. Breekbaar elk op zich. Maar wanneer je de ander erkent in wie hij is, ook Gods geliefde kind. Ja? En wanneer je je op één doel richt samen, het doen van de wil van de Vader, is het heel moeilijk stuk te krijgen. Ik had u beloofd dat we nog naar het laatste plaatje zouden kijken. Toen ik dit liet zien tijdens de sprekerscursus in de 10 minuten preek, toen riep er een, gefotoshopt. Want dat kan niet. Ze eten elkaar op in het normale leven. Deze twee kunnen niet samen door één deur. Een vogel en een rover zoals een kat. Ja. Nou, ik weet niet of het gefotoshopt is. Maar wat ik ermee wilde zeggen is wat hier ook al gezegd werd. Van, ze kijken naar iets buiten. Ze zijn gericht op iets buiten. Daar kunnen we dus wat van leren. Gericht op de wil van de Vader. Gericht op de toekomst die God voor ons heeft klaargelegd. En toen ik in Roemenië was, Marleen weet het nog wel, toen hadden we een heel mooi antwoord van Anna Maria. Die zei van, als ze in dezelfde familie zijn opgegroeid, dan lukt dat wel. En zo is het in het geestelijke ook. Wij zijn kinderen van één vader. Als we in dezelfde familie opgroeien, en dat mag dit huis van God Bethel ook zijn, dan lukt dat wel om elkaar, om samen sterk te zijn, laat ik het zo maar zeggen.